BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Super Tuesday. Wie neemt het op tegen Trump?
Bloomberg never said that.
Pocahontas was really mean.
Aanstaande dinsdag is de belangrijkste dag in de voorverkiezingen van de VS.
I wrote the bill. Let's talk about what it is about.
Terwijl de Democraten ruzien.
It can't be Buttigieg. Can't be. I don't know.
Named are the things we favor.
Bernie is too emotional. He's screaming, going crazy.
Maakt Trump zich nog niet heel veel zorgen?
And Biden is angry.
Is named are the things.
Welkom bij Boekenstein aan de Wijk.
Zo, beter. Welkom bij Boekenstein aan de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde met in de studio Brexit-specialist Arend-Jan Boekenstein. En derde wereldoorlogdeskundige Rob de Wijk. Onze gast is Paul Verhagen, datawetenschapper bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dus hij kan ons voorrekenen wat er gaat gebeuren. Zo werkt dat toch?
Ja, ja, dat kun je allemaal van tevoren tellen. It's rigged. Rigged, I tell you.
Zit er in al die herrie die we net hebben laten horen van de Democraten bij dat laatste debat eentje waarvan je zegt, nou, die doet het dan nog wel goed?
Ja. Beter in ieder geval dan de huidige occupant van het Witte Huis. Maar het is een interessant veld. Het is een beetje een vreemd verhaal. Het is heel gepolariseerd en heel veel van de vragen zijn natuurlijk ook van, doen de Democraten hier goed aan om hun eigen jongeren eigenlijk op te eten en zo grof tegen elkaar in te gaan? En je hebt dan aan het linkerkant van het spectrum heb je Bernie Sanders met de Bernie Bros. En aan de rechterkant heb je Michael Bloomberg, de quote-unquote democraat. Maar het is een heel divers veld in ieder geval.
Een divers veld gaan we zo bezien. Maar eerst even, Arend-Jan, is de socialist Sanders of toch Trump dit keer de kandidaat van Poetin?
Er zijn allemaal theorieën over. De Russen schijnen zich weer dus gemeld te hebben. Die zijn aan het doen. Fran is de win-win situatie. als Trump het wordt, sowieso prima. Maar als Sanders het wordt, dan zou Trump kunnen winnen, weet je wel. Omdat Sanders dan genomen is. Maar zelfs als Sanders het wordt, die is natuurlijk ook een beetje isolationistisch. En die gaat misschien wel de Amerikaanse krijgsmacht nog wat kleiner maken. Dus vinden ze ook wel een goed idee.
Rob, van afstand bij ons, vanuit je bunker. Ja. Voor wie zijn wij eigenlijk? Ik bedoel, wie is de goede kandidaat voor Nederland of voor Europa?
Ja, dat is een goede vraag. Want we zitten continu maar te kijken naar wat goed voor Amerika is. Dat is natuurlijk uiteindelijk ook goed voor Nederland. Maar waar het natuurlijk feitelijk om gaat, is welke kandidaat komt een beetje onze richting uit. Nou ja, dan moet je echt gewoon zeggen dat dat Joe Biden is. Joe Biden die wil eigenlijk een herstel van de transatlantische betrekkingen. Die wil eigenlijk zeg maar dat hele multilaterale systeem met al die instituties. Die wil die weer versterken. Die wil eigenlijk gewoon terug naar af. Althans af, laten we zeggen, de Obama-tijd. En dat is natuurlijk voor Europa is dat niet slecht. Als je kijkt wat Bernie Sanders wil. Nou, dan weet ik dat eigenlijk helemaal niet wat hij wil op buitenlands gebied. Want ik heb al die kandidaten na zitten zoeken. Maar ik zie eigenlijk heel weinig bij Bernie Sanders. Hij op het gebied van China deelt hij de zorg met Trump dat het om banen verliezen gaat in Amerika. Wat Bloomberg wil, dat is helemaal onduidelijk. Die heeft helemaal nog nooit wat gezegd op dit gebied. Nee, als je dus echt iets wil wat goed is voor Europa, dan moet je naar Joe Biden gaan. En wat hij precies wil, dan moet je de laatste aflevering van Foreign Affairs lezen. Maar dan schrijft hij precies op wat hij wil.
Of we vragen het gewoon aan Paul. Want dinsdag, ja. Paul, is Super Tuesday. Dan stemmen 14 staten, waaronder ja. Texas en Californië. Dus heel veel van die kiesmannen te vergeven. En dan zag ik de laatste berichten dat Biden het weer beter deed in de polls. Die dus goed is voor ons, zullen we maar zeggen.
Ja, dus daarvoor komt nog South Carolina.
Zaterdag, hè? Ja.
En dat is een interessant vraagstuk. Want South Carolina is echt zijn firewall. En als hij het daar slecht doet, dan is het echt over en uit voor de Biden-campaign. Okay. En dan wordt het heel interessant om te zien wat er gebeurt in Super Tuesday. Vooralsnog is Bernie de frontrunner. En als daar niet een tegengeluid komt, als er niet wat leven komt in de campagne van Biden, dan heeft hij een probleem zaterdag.
Ja. En hebben dan de Democraten ook echt een probleem? Want dan hebben ze dus maar een extreme kandidaat die misschien voor veel middengroepen niet acceptabel is?
Nou, dat is heel erg de vraag. En persoonlijk maak ik me minder zorgen over een competitie tussen Trump en Sanders voor het Witte Huis zelf. Want er is nog best wel een redelijke case te maken dat Sanders dat kan winnen. Het heeft veel meer invloed op het Huis en het Senaat. En dat is gewoon omdat heel veel van die districten die zijn veel lokaler. En met name moderaten of centrist Democrats, die willen absoluut niet een democrat-socialist hebben op hun ticket. Want democraten zijn bang dat het heel moeilijk wordt voor hen om te winnen. En dat zijn precies die democraten die het huis hebben teruggewonnen.
En dit moeten we dus even uitleggen. Dat betekent dus dat als Sanders president zou worden, dan zou dus in de Senaat zou dan ook weer een democratische meerderheid moeten krijgen. En die kans is dan dus heel klein. En dat betekent dat er een padstelling ontstaat. Hè? Dat is dat Sanders ook niks er doorheen krijgt. Ja. Dat is een heel belangrijk punt.
Ja, echt knoop in je oren. Het is niet alleen de presidential election in november. Het is ook het hele huis en een derde van de Senaat. Ja. Dus het is niet al, en de gouverneurs trouwens. Niet allemaal, maar een aantal.
Mag ik je wat vragen, Paul, nu je er toch bent?
Sure.
Ik heb jouw vader altijd zeer bewonderd, Frans Verhagen, al zijn boeken verslonden.
Ja, dat zal hij leuk vinden.
Ja, en Frans die legt in die boek altijd heel prachtig uit van, ja, wij Nederlanders vinden dat altijd raar, hè, die caucuses en die primaries. En dat gaat maar door en wij vinden het heel vreemd. Terwijl in werkelijkheid is het, in Nederland gaat het allemaal in de achterkamertjes los. Hè. Ik ben zelf Kamerlid geworden door een soort geheimzinnige cooptatie-achtig systeem. Hè. Dus het is gewoon vreselijk, toch? Ja. En toen kreeg ik ook nog een hele hoge plaats. En in Amerika is het zo dat je dus eindeloos en al die rokerige zaaltjes moet zijn, waardoor dus de kiezer echt iemand leert kennen. Nou, laten we nou dit perspectief nou eens met die kandidaten langs gaan. Dat vind ik het leuk om te horen wat je ervan denkt. En ik zal het zelf wel even heel provocerend doen. Hè. Ik vind Joe Biden gewoon veel te oud. En ik vind hem echt low on energy om een Trump te gebruiken. Ik vind mevrouw Warren, daar zou ik met vreugde van scheiden van die mevrouw. Wat een pinnige vrouw. En een soort GroenLinks-achtige vreselijke. Nou, ik vind Buttigieg is natuurlijk heel goed, maar een beetje te goed en te glad. En dat is allemaal ingestudeerd en zo. Hè. Dus ik vind het eigenlijk een heel mager speelveld.
Bloomberg hebben we nog?
En Bloomberg,
ja. Ja, Bloomberg, weet je, die zegt dan gewoon, het is ook niet te geloven. Die zegt dan van, ja, ik kom ook naar mijn website toe, je hoeft me niet te betalen, hoor, dat doe ik zelf.
Ja, je hebt ook nog Amy Klobuchar.
Ja, Amy Klobuchar. Dat was aan de ene kant, ik heb altijd dubbele gevoelens. Aan de ene kant vind ik haar eigenlijk ontzettend handig en zo. Mm-hmm. Aan de andere kant, het is ook weer zo gelikt en ingestudeerd. En ze heeft toch geen enkele kansen. Want er zijn te veel gematigden en die vermoorden elkaar allemaal al. En daardoor krijgen we straks Sanders.
Ja. Ja, dus, nou, er is van alles op en af te dingen aan verschillende kandidaten. Het is een heel uitveld. Sommige mensen zitten heel ver links. Bijvoorbeeld Elizabeth Warren, die trouwens wel heel competent is. Maar daar zitten bepaalde soms seksistische ondertonen aan. En heel veel mensen hebben een soort van post-traumatic stress disorder van een blonde vrouw die dan in 2016 heel erg hard verloor. Sanders zit heel erg ver links. Maar het hele veld is... nou ja, er zijn heel veel politieke wetenschappers die denken dat de hoeveelheid democratie in specifiek de voorverkiezingen in de VS, dat heel beschadigend is voor het systeem. Mm. En dat komt omdat je eigenlijk een voorverkiezing aan de linkerkant van het politieke spectrum houdt en één aan de rechterkant. En wat er gebeurt is dat je eigenlijk altijd twee heel gepolariseerde kandidaten krijgt, waar niemand in het midden eigenlijk gelukkig van wordt. En dan krijg je een systeem wat eigenlijk heel erg uit balans raakt, omdat je of heel ver links valt of heel ver rechts. En als dat Sanders versus Trump is, dan is dat de manifestatie van dat probleem.
Moeten we nou eigenlijk ook nog die Bloomberg en die Buttigieg in de gaten houden, of gaat het eigenlijk alleen nog maar tussen Sanders en Biden nu?
Hangt van South Carolina af. Dus de reden waarom in ieder geval de pundits zeggen, oké, het gaat echt om Sanders en Biden, is omdat zowel Amy Klobuchar als Pete Buttigieg, die allebei competente individuen zijn, heel weinig steun krijgen onder met name zwarte stemmers. En als je geen zwarte steun hebt als democrat, dan win je gewoon niet.
En de zwarten die kiezen namelijk voor de winnaar. Die kunnen zich niet nog een keer 4 jaar Trump veroorloven. En die denken van, als ik nou op Biden stem, dan kan die ook winnen en die kan Trump ook verslaan en dan kan ik tenminste mijn Medicare behouden.
Maar het gat is wel erg groot als ik die polls zie. Tussen Biden en Bloomberg aan de ene kant en Sanders aan de andere kant. Ik bedoel, dat is bijna onoverbrugbaar. En die polls kunnen er best wel een beetje naast zitten, maar ook al zit je er behoorlijk naast, dan wint Sanders nog. Of zie ik dat verkeerd?
Hangt vanaf. Kijk, Bloomberg en Biden zijn eigenlijk intrinsiek met elkaar verbonden. En als Bloomberg het goed doet, dan doet Biden het slecht en vice versa. Dus als je naar die peiling ook kijkt, bijvoorbeeld naar Florida, dan staat er volgens mij Biden 1, Sanders 2 en dan Bloomberg 3. Als Bloomberg eruit valt, dan gaan meest van die stemmers die gaan terug naar Biden. En dat was ook de hele premise die eigenlijk kwam van die Bloomberg-campaign. Dat was van, oké, als Biden compleet in elkaar stort, wat misschien het geval is, dan is Bloomberg daar in de general election en in Super Tuesday om dan alsnog die stemmers op te vangen. En dan hebben we in ieder geval geen Trump.
Want jij denkt dat Biden Trump makkelijk verslaat? Ik denk eigenlijk, ik durf niks meer te voorspellen.
Het is heel erg moeilijk.
Goed zo.
waar ik steeds op terugkom is eigenlijk 1968, want het lijkt heel, heel erg op waar we nu zitten. Dus even terug de geschiedenis in. In 1968 was er een conventie en daar was een establishment kandidaat die werd gezien als pro-war en pro-establishment en al soort zaken. En er was een hele liberale, linkse, progressieve kandidaat die eigenlijk meer stem had gekregen, maar toen niet de nominatie kreeg. Daar was heel veel ongeluk over. En toen is het hele systeem van die voorverkiezingen veranderd. Toen in 72 is diezelfde progressieve kandidaat, dat was toen George McGovern, gekozen, had een heel erg links platform. Dus ja, hij werd gezien als pro-amnesty, pro-abortion en pro-asset. Dus in dit geval LSD. Dus echt een hippie manifestatie. Ja. En hij werd echt afgeslacht in 72 door Nixon. Hij verloor met 23% procentpunten.
Dat weet ik nog.
Dat was echt het grootste verlies ooit in termen van het percentage in de Amerikaanse verkiezingen. Dus,
maar trek dat dan dus, Paul, trek dat dan dus door naar wat er op dit ogenblik gebeurt.
Nou, kijk, Sanders zegt, ik ga winnen omdat ik heel veel nieuwe stemmers naar buiten ga krijgen. Dat zei McGovern ook. Mm-hmm. En de ervaring leert dat eigenlijk bijna nooit gebeurt. Dus die stemmers die in het midden zitten, dat zijn meestal oudere mensen, meestal witte mensen ook, die zijn degene die moet winnen. En daar is Joe Biden dus iemand die vrij sterk is. En
dat kun je ook. Want dit betekent ook
maar namelijk waarom dat waarom scoort hij dan zo ongelooflijk laag in de peilingen?
Omdat hij best wel oud is. En best wel af en toe niet heel erg.
Ja, maar dat geldt ook voor Sanders.
Dat is waar, maar Sanders heeft een bepaalde.
En dat geldt ook voor Bloomberg.
Ja, dat klopt. Maar Sanders heeft een bepaalde zwarte vivre.
Ik snap
jullie wel
niet waar die mensen zin in hebben, hoor.
Low on energy.
Ja, low energy jab.
Wie doet dat nou? Ik bedoel, hoe kan je daar nou in godsnaam nog de energie voor opbrengen als je dik in de 70 bent?
Nou, dat is ook een vraagstuk van waarom zou je in godsnaam het willen doen tot jezelf. Maar er was een interessant datapunt. Ik heb het niet gecheckt, maar iemand had het erover dat een van de voorspellers voor of je op Biden stemde of niet, was of je naar een van zijn rallies bent gegaan. En dat was een negatieve correlatie. Dus als je naar zijn rally was gegaan, had je iets van, mijn god, hij is best wel oud. En hij is best wel een beetje, ik weet niet, misschien moet ik maar iets een jonger ding hebben.
Bij Sanders, maar waarom doet die Sanders het dan zo goed wat dat betreft? Dat is toch opmerkelijk, want die man die is ook behoorlijk op leeftijd. Als je hem ziet, dan ziet hij er zelfs nog ouder uit dan Biden. Ik bedoel, wat is dat nou eigenlijk? Wat is nou de aantrekkingskracht van die man?
De jongeren gaan voor hem. Ze willen geen tuition betalen.
Je gaat er niet op een bejaarde stemmen als jongeren. Wat is dat voor flauwekul?
Ja, het is heel raar. Dus dat zijn dus doorgaans jongere studenten, hoog opgeleid, heel divers, etnisch divers, van afkomst divers, qua etniciteit divers. En die hebben besloten dat hun standard bearer een oudere Joodse man is die heel erg veel schreeuwt.
Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Paul Verhagen, HCSS-analist en schrijver van het boek Het Amerikaans Presidentschap, nu in de winkel. Paul, dat presidentschap, dat is natuurlijk wel interessant, want dat is juist heel belangrijk voor ons, hè? Want die zijn op buitenlands politiek terrein zo machtig.
Ja, dus als je kijkt naar hoe de Amerikaanse staat in elkaar zit, dan ligt buitenlands beleid echt belegd bij de president. Dus de president die is A, de commander-in-chief, dus die heeft alle militaire macht. Dus de enige persoon in de Verenigde Staten die een kernaanval mag inzetten. En hij is degene die ambassadeurs accepteert van andere landen. En dat is nog best wel belangrijk, omdat dat betekent dat als Amerikaans president jij andere landen kan valideren als zijnde landen. Dus een Kosovo of een Taiwan of dat soort landen. En dat is heel erg belangrijk. De macht van de president is heel erg een consensus bouwen.
Sanders is zwak op dat punt, hè? Want wat gaat er gebeuren? Stel voor dat Sanders de nominatie wint, het zou kunnen. Dan gaat dus de Trump eindeloos beginnen over het feit dat Sanders zijn huwelijksreis in Moskou deed. Ja. Dat hij de Sandinistas heeft geprezen en zo. En daar is allemaal materiaal natuurlijk over te vinden. En het probleem is dat de gematigde democraat heeft daar niks mee. En daarom ben ik zo vreselijk bang dat als Sanders het wint, dat Trump hem beter verslaat met al dat gif en het hele arsenaal. Omdat die gematigde democraat Sanders niet lusten.
Ik weet niet precies, want heel veel van de appeal die Sanders heeft is ook dezelfde appeal die Trump eigenlijk heeft. Dus een beetje een you know, FD establishment. De manier waarop politiek werkt is gewoon gebroken. Het werkt niet meer. Een van de dingen die veel Sanders steuners ook waarderen is dat hij zo consistent is op zijn issues. Hij praat al 30 jaar over precies hetzelfde ding. Mm. Dat is income inequality, healthcare, Medicare for all, too much money to 1%. Je kunt het hele riedertje, dat heb je nu ook vaak genoeg gehoord. En dat is iets wat mensen heel erg waarderen. Tegelijkertijd is hij koppig. En haalt hij soms punten naar boven die niet per se heel politiek goed voor hem zijn. Bijvoorbeeld Cuba. Dus bij het laatste debat had hij het ook over dat Fidel Castro het analfabetisme in Cuba heeft teruggedreven. En daar heeft hij gelijk. En dat is gewoon een datapunt dat klopt. Maar er is absoluut geen politieke calculatie waar het voor jou nuttig is om Fidel Castro te verdedigen. Er is niks. There is no gain there. En dat is misschien een van de dingen waar Sanders wel voorzichtig moet zijn. Hij is heel kritiek van de Amerikaanse wereldorde. En hij heeft zich vaker uitgesproken over dingen in Nicaragua en in Cuba en andere staten.
En ook inhoudelijk. Je kunt hele slimme dingen doen. Mm-hmm. Hij wil dus mensen die meer dan $28.000 verdienen, ze zijn maar niks, hè, die gaan al 52% belasting betalen. Dat is gewoon een Europese rate, nog hoger. Hè. Dan gaat hij. Ik heb een private verzekering daar hecht ik aan. Die wordt afgeschaft door Sanders. De 60% van de Amerikanen zijn daartegen. Hij gaat het deficit gaat hij ongelooflijk opvoeren. Hij heeft zelfs een economisch adviseur.
Jan, dat is wel binnenlandse politiek. Hè. We hebben ook gezien met Trump dat hij hoog van toren blaast, maar binnenlandse politiek veel minder voor elkaar krijgt dan hij zou hopen. Nee, de macht van de president zit vooral op buitenlandse politiek gebied. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben heel benieuwd wat hij daar gaat doen. En ik heb daar eens goed naar gekeken. Maar ik zie niet zoveel hoor, wat hij daarover gezegd heeft. Ik weet niet of Paul dat met me deelt, maar ik zie niks. Bovendien is hij ook, hij is ook niet anti-Israël, maar hij is wel anti-Netanyahu, want die is rechts. Ja, weet je, dat soort redeneringen, dat kost natuurlijk gewoon de steun van de toch wel machtige Israël-lobby, denk ik, in de Verenigde Staten.
Hij gaat het Iran-verdrag natuurlijk herstellen, dat wat prima is. Maar weet je wat
daar heeft hij niet echt uitspraken over gedaan, hoor. Ik weet niet of jij ze tegen bent.
Dat heb ik wel gezien. En wat hij ook doet, hij zegt hele gekke dingen soms. Hij was er hartstikke tegen dat China bij de WTO kwam. Maar hij heeft ook gezegd, Amerika moet eigenlijk uit de WTO. Hè. Ten aanzien van handelsverdragen heeft Sanders consequent, hij houdt er eigenlijk helemaal niet van. Omdat dat namelijk allemaal tot outsourcing leidt. Hè?
Ja, dat is dus Trump. Dat zijn Trump-ideeën. Ja. Dat is vrij. Als je dus ook gewoon kijkt wat die mensen denken over, en dat geldt voor de meeste kandidaten. Als je ziet wat ze denken bijvoorbeeld over dat Trans-Pacific Partnership, dat door Trump is afgeschaft. Hij wilde daar niet aan meedoen. We moesten dan worden tegen China. Ja, wat dat betreft zitten veel kandidaten helemaal niet zo ver aan de democratische kant van dat gedachtegoed, hoor.
Zeker. Dat is een soort linkspopulisme en rechtspopulisme.
Ja, wat op zich interessant is, is het soort van tegenbeweging tegen globalisering. Dus het is anti-trade, het is anti-globalisering. En veel van de soort van manifestaties van buitenlands beleid staan er dingen als een klimaatverdrag of een Iran nuclear deal. En dat zijn issues die eigenlijk niet direct als foreign policy worden gezien, maar wel er heel erg mee te maken hebben. Omdat het te maken heeft met internationale samenwerking.
Exact.
Etcetera. Maar het is niet meer een koude oorlogslogica.
Nee. Ja. Nee, maar dat heeft grote consequenties voor Europa.
Zeker.
Dus zeg maar de enige kandidaat die wat voor ons zou betekenen, die goed voor ons is, is volgens mij Biden. En de kans dat die gekozen wordt is denk ik niet zo groot. En dan heb je dus wel echt een probleem, hoor. Want dat betekent dus dat ook al verdwijnt Trump, dat sentiment van dat anti-globalisme, dat anti-trade deals,
blijft bestaan.
Dat zal gewoon doorgaan. Zal gewoon doorgaan. Kijk wat al die kandidaten willen. Dat is niet heel erg bemoedigend voor ons Europeanen.
En plus ook een impatstelling tussen de Senaat en de president. Hè? Dus ook gewoon, er lukt helemaal niks meer.
Ja.
Wat we ook gezien hebben met die filibustering met Obama natuurlijk. Obama 2. Hè?
Ja, nee, het Amerikaans politiek proces is wat dat betreft bijna vastgelopen.
Ja.
Er liggen ook heel veel wetsvoorstellen op het bureau van Mitch McConnell. Dat is de Senaat, leider van de Senaat. En er gebeurt gewoon eigenlijk niks. En bijna een soort van permanent war. Je zou bijna denken dat je in een Orwell-boek zit. Maar gewoon iedereen loopt continu tegen iedereen te vloeken. En er gebeurt bijna niks. En we leven wel op een tijd en moment, corona, klimaatverandering, AI, waar je nou niet echt kunt met de pakken neerzetten.
Exact. Welke hervorming
zou je... Dat is wel een teken van de tijd, Paul, dat nu juist wel gebeurt.
Ja, ja,
ik bedoel, die uitdagingen voor de Verenigde Staten zijn zo groot. Het relatieve machtsverval van de Verenigde Staten is een feit. Amerika eindigt niet als Noord-Korea, maar andere delen van de wereld worden sterker. Dat leidt per definitie tot een discussie binnen Amerika. En dat is een discussie waar het hart tegen hart gaat. Dus dat leidt gewoon tot verlamming in mijn perceptie. Want dat kan gewoon niet anders.
Nou ja, kijk, toen George Washington vertrok, en dat kun je ook meer overlezen in ons boek, toen zei hij van partijen zijn gewoon heel erg slecht voor het Amerikaanse systeem. Hij waarschuwde specifiek dat mensen partijen zouden kiezen boven land. En als je ook helemaal teruggaat naar Tocqueville in Amerika, hij dacht eigenlijk van...
Dat zei Thorbecke trouwens ook, die was tegen politieke partijen.
Ja, ja, ja. En, ik denk dat hij in gelijk had. Tocqueville zei eigenlijk, wat je moet hebben is soort van allemaal verschillende interessesgroepen die allemaal aan het politieke midden gaan trekken. Dus je hebt je kerken, je hebt je minderheden, je hebt je business owners, je hebt je weet ik het wat. En al die mensen die trekken aan dat politieke machtscentrum. En dat wordt dan het gemiddelde van al die verschillende dingen. Dat werkt in principe. Maar als je maar twee dingen hebt die trekken, dan wordt het een zero-sum game. Dus of links wint, of rechts wint.
Maar als nou straks, na Super Tuesday, het kandidatenveld aan democratische kant flink is uitgedund, als het goed is, kunnen zij dan niet komen tot een duidelijke boodschap waarmee ze de strijd tegen Trump aan kunnen gaan?
Nou, dus dat waar de conventies ook voor zijn. Dus de hele voorverkiezing, dat leidt tot gedelegeerden. En uiteindelijk die gedelegeerden, daar kun je mee op de conventie dus genomineerd worden als de kandidaat. Ja. En dan wordt er een platform neergezet. En dan wordt meestal een soort van meer gemodereerd en gekeken van, oké, de campagne in een voorverkiezing is niet per se degene die je wil voeren in een general election. En dan kijken ze een beetje naar, oké, wat zijn de standpunten die we misschien los kunnen laten? Ja. En het wrange daaraan is eigenlijk dat de kandidaat die het beste doet in de voorverkiezing is bijna nooit degene die het ook goed doet in de algemene verkiezing.
Het gek is, zo moeilijk kan het toch niet zijn om iets goeds tegen Trump in te brengen? Zeker niet als de helft van het land tegen die man is.
Nee, maar kijk, als je naar het veld keek een jaar geleden, toen waren er meer dan 20 kandidaten en heel veel ongelooflijk getalenteerde jonge kandidaten. Kamala Harris, Cory Booker, Kirsten Gillibrand. Allemaal nieuwe gezichten die dan op het wereldstage kwamen. En die zijn allemaal afgevallen. Ja. En dat heeft eigenlijk te maken met dat er waren bepaalde regels dat je een bepaald aantal donors moest hebben om bij die debatten mee te doen. En dat kostte heel erg veel geld om die donors te krijgen.
Dus de beste kandidaten doen eigenlijk al niet meer mee?
Ja, die beste kandidaten zijn allemaal afgevallen. Omdat ze eigenlijk niet genoeg geld om daardoor door te gaan. En dat kwam omdat die peilingen nooit bewogen. En toen kwam ineens Iowa langs. En afgezien van dat Iowa een debacle was, met organisatorisch. Ja. Ineens, in twee weken was het ineens van, oh, maar Joe Biden ziet er niet zo heel sterk uit. Dus is er misschien een alternatief? Ja, en dan zit je ineens aan, oké, Buttigieg, Klobuchar en Warren. Dat zijn dan degenen die over zijn. Ja. Warren is ver links en Buttigieg en Amy, die, mensen vraagtekens bij.
Is het ergens ook niet een compliment, Rob, aan Trump waard? Dat hij aan het eind van zijn eerste termijn er zo goed voor staat?
Nou, ik vind dit eerlijk gezegd veel meer de zwakte van de democratische kant, hoor. Ik bedoel, als ik naar dat zootje kijk, wat zich kandidaat heeft gesteld, dan word ik daar, althans nu de frontrunners, dan word ik daar niet ongelooflijk opgewonden van. Dan denk ik, jezus jongens, moet dit ons gaan regeren? Althans, moet dit een grote invloed gaan hebben op de wereld? Daar word ik wel heel erg moe van, hoor. Zeker ook als ik kijk naar de leeftijd van de drie belangrijkste kandidaten.
Dinosaurus.
Ik begrijp het. Ja. Ik snap dat gewoon niet, hoor. Ik begrijp ook gewoon niet dat Amerikanen dit doen. Maar ja, ik bedoel, ik ben geen Amerikaan. En eerlijk gezegd kijk ik vooral naar wat het voor ons betekent als Europeaan. Ik ben Nederlander en geen Amerikaan.
En als we het dan van de bejaarde Biden moeten hebben, dan heeft misschien zowel Amerika als wij een probleem.
Nou, dat weet ik niet. Op zich is dat een redelijke man. En het is ook de enige, echt de enige van alle kandidaten, inclusief Trump, die een redelijk vastomlijnd buitenlandse beleid heeft. En dat ook goed kan verwoorden. En dat is natuurlijk logisch dat hij dat kan, omdat hij een enorme ervaring heeft op dit gebied. Maar ja, ik vrees dat hij het ook niet gaat redden.
Voor de radio moeten we afsluiten, maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter, @BNRdeWereld. En Joris ten Berg vraagt, hoe groot is de schade na een contested convention? En gaat Bloomberg dan mogelijk door als onafhankelijke kandidaat? Hoe groot zou de schade dan zijn? Is dat nog een mogelijkheid?
Bloomberg speelt al een aantal jaar met het idee van een derde partij kandidatuur. Er zijn een aantal heel belangrijke kandidaturen geweest die inderdaad invloed hebben gehad. Dus 1992 was een voorbeeld. Toen deed Ross Perot mee en die won 20% van de stemmen. En toen heeft uiteindelijk Bill Clinton gewonnen, omdat die stemmen eigenlijk gewoon wegvielen. Contested convention, het is beschadigend voor het imago van een partij. Maar het is wel gezond voor de democratie zelf. Omdat je hebt het wel over wat voor ideeën sta je nou eigenlijk achter. En dat moet een levendig debat zijn. Dat moet dan wel een debat zijn dat wordt gevoerd op een civiele term in ieder geval. En als dat kan, dan is het niet per se beschadigend.
Joris ten Berg vraagt, is eigenlijk niet de vraag, is er nog een scenario denkbaar dat de Democraten Trump gaan verslaan?
Ik denk dat genoeg scenario's bedenkbaar zijn waar ze op ze Trump verslaan. Hoe ze er komen en met name, again, niet alleen de president, ook het Huis en de Senaat. Dat zijn dan andere vraagstukken. Maar Trump, kijk, een economie zoals Trump nu heeft, daar zou je eigenlijk gewoon in de 60% moeten staan in termen van je approval rating. En dat doet hij niet.
Hij staat wel op 45.
Hij schommelt heel consistent tussen soort van 39 en 46 of zoiets. Dat is echt bijzonder systematisch. Is heel ongewoon. Maar is heel polariserend. En er zijn heel veel mensen die gewoon nooit op Trump zullen stemmen.
Volgens mij had Frank trouwens een mooi scenario bedacht, namelijk dat Bloomberg de campagne van Sanders financiert. Ik vond het een goed idee.
Ja, nou ja, dan heeft Breitbart in ieder geval een field day. Want dan heb je een Joodse biljonair die dan een Joodse kandidaat en dan ook nog het overgooien van de linkse. Zou kunnen.
Wout T. vraagt: naar welke democratische presidentskandidaat gaat de voorkeur uit binnen Rusland en China?
Dat is heel duidelijk. Dat is Sanders en dat is Trump. En als je een fan bent van de podcast, als je nog luistert, dan ben je een fan van de podcast. The Daily van de New York Times heeft een hele goede podcast over gedaan.
Heel goede.
En die hadden het over dat wat Rusland wil is chaos. Ja. En dan kies je zo ver mogelijk links, kies zo ver mogelijk rechts. Maar ook wat Rob net zei, zowel Sanders als Trump zijn eigenlijk bijna anti-NAVO. Anti-status quo en willen de hele wereldorde omgooien. Zijn ook non-interventionists, die willen gewoon alle troepen thuis houden. En dat is allemaal het voordeel van Rusland en China.
En China, bedoel, is natuurlijk nu een handelsoorlog.
Met China is het iets ingewikkelder. Kijk, het probleem een beetje met China is dat je hebt het hele 5G-debat. En heel veel Europese landen kiezen dan voor om Chinese goederen te gebruiken. Tegen de wens van de Amerikanen in. Want die hebben zoiets van, ja, weet je, Trump doet vervelend met klimaatverandering en met Iran-deal en dat soort dingen. Maar je moet je als Europeanen wel ook afvragen van, als we nu niet mee willen werken met de Amerikanen, dan waarom zouden zij nog op ons inzetten in de toekomst?
Dus, ja, maar hoor eens even, Paul. De Amerikanen moeten wel willen werken met ons. En dat zie ik dus op dit ogenblik gewoon niet gebeuren. Trump wil dat niet. Die begint God beter een handelsoorlog tegen zijn belangrijkste bondgenoten. Sanders die gaat dat ook voorzetten. Als je kijkt wat Sanders over China heeft gezegd. Dan zegt hij, er zijn miljoenen banen verloren door die opkomst van China. Dat kan dus helemaal niet. Dus je gaat feitelijk gewoon de beleid van Trump voortzetten. En sloopt precies wat je ook zegt. De huidige wereldorde die in het voordeel is van het Westen. Nee, ik bedoel, voor ons, Westelingen, Europeanen, is er maar één conclusie. Samen gaan werken en minder afhankelijk worden van Amerika. Ik bedoel, ik zeg het al een hele tijd, maar als je kijkt nu wat hier gebeurt met deze verkiezingsuitslagen en de kansen die de belangrijkste kandidaten hebben, dan betekent dat niet een enorm groot verschil in beleid ten opzichte van Trump in de buitenlandse politiek. En dat is niet best voor ons.
Nee, eens. Ik denk dat China waarschijnlijk een Biden, een Klobuchar of een Buttigieg verkiest. Simpelweg omdat Trump voor handelsoorlogen is. En omdat Sanders en Warren ook allebei aangeven dat ze niet heel pro-globalisatie zijn. En China heeft ongelooflijk veel voordeel gehad aan globalisering.
Ja. Ja.
Herman van Eimeren heeft een verzoek aan jullie, Rob en Arend-Jan. Zouden jullie eens iets positiefs willen zeggen over Trump?
Nou, dat hebben we al regelmatig gedaan. Ik bedoel, als het gaat om Trump, wat betreft die handelsoorlog, dan heeft hij absoluut een punt. Hij heeft absoluut een punt, ik heb dat tientallen keren gezegd, met betrekking tot China. Het is absoluut duidelijk dat wanneer een ander land opkomt, dat Amerika gewoon moet reageren. En dat doet hij ook. En het is absoluut juist dat Trump de praktijken van China, met betrekking tot dumping, staatssteun, het verplicht overdragen van technologie, allemaal aan de kaak staat en dat hij dat niet wil. Het probleem van Trump is, en daarom blijf ik alleen maar in toenemende mate ook negatieve dingen over Trump zetten, het is niet goed voor Europa. Wij willen niet dat een Amerikaanse president het multilaterale stelsel sloopt. Daar zit het grote probleem in. En we willen geen president hebben die ook een handelsoorlog tegen Europa begint. Wij zijn geen Amerikanen, wij zijn Europeanen. Dus Amerika moet onze kant kiezen en niet tegenover ons gaan staan. En dat is het grote probleem.
En het goede van Trump is natuurlijk dat hij vindt dat wij meer geld aan defensie moeten uitgeven. Daar heeft hij gewoon gelijk in. En het slechte is dat hij de rechtsstaat er gewoon weggooit.
Ja.
Dat is echt heel erg.
Nou, als Amerikaans-Chinees-Nederlander ben ik enigszins conflicted in dit hele verhaal. Maar kijk, Trump heeft zeker gelijk met dat er is niks inherent mis met het opschudden van de wereldorde. De Amerikaanse relatie met Saudi-Arabië of hoe ze in de wereld staan.
Ja, maar dat moet er wel een alternatief zijn. Heeft niks met de wereldorde te maken. Dat heeft meer te maken met ben je voor een bepaalde ethiek in het buitenlands beleid, ja of nee? Ga je met moordenaars in zee, ja of nee? De wereldorde die is aan het veranderen op dit ogenblik. En dat heeft alleen maar te maken met de opkomst van China. En dat betekent automatisch dat Europa en Amerika er iets tegenover moeten stellen. Willen ze zoveel mogelijk van, laten we zeggen, onze manier van leven en onze waarden overeind houden. Dat betekent ook dat Europa en Amerika moeten samenwerken. Gebeurt dat niet, dan zou je dus gewoon zien dat die wereldorde die in ons voordeel is op dit ogenblik, onder je handen wegglipt. En dat is het grote probleem.
Ja, absoluut mee eens. Het oude is sterven en het nieuwe is nog niet geboren.
Ja.
Arthur Hogeveen vraagt, is het effect van het coronavirus op de beurs en economie niet gevaarlijker voor Trump dan een individuele democratische kandidaat? Nou, heb ik net de beurskoersen nog even gezien. Dat was inderdaad weer niet
mogelijk van. Nee, ja, het zou kunnen. Kijk, Trump, er is een hele goede reden dat presidenten niet hun economie meten aan de hand van de beurzen. Want die kunnen best wel heen en weer schuiven.
Trump wel, toch?
Trump wel. Ja, Trump wel. En dat is een slecht idee, om precies deze reden. Kijk, de saving grace die Trump heeft als politiek figuur is dat de economie het goed doet. Dat is nog los van of mensen die economie kunnen aanbesteden, of ze genoeg geld hebben om daarin te leven. Dingen als de cost of housing, healthcare, childcare, al dat soort dingen. Maar als je echt een recessie tegenkomt, nu of binnen de komende 6 maanden, dan heeft dat zeker een invloed. En dat moet je niet onderschatten.
Ja, maar als dat komt door het coronavirus, wat inderdaad zou kunnen op dit ogenblik, dan zal Trump absoluut de schuld in de schoenen van anderen schuiven. Dan gaat hij zeggen dat dit komt omdat de Chinezen de zaak niet onder controle hebben en dat daarom dat land nog meer een kopje kleiner moet worden gemaakt. Dan zal hij dat soort dingen gewoon gaan doen. Iedereen is schuldig, behalve Trump.
Maar
wordt toch gewoon geloofd.
Maar vergeet niet, de Amerikaanse schuld is groter dan ooit. Ja. De beurs stort een beetje in. Hij heeft gewoon echt enorme schulden gemaakt. En dit kan dus heel simpel ook tegen hem keren. Hè?
Ja, nou, ja, het is een heel gevaarlijk scenario.
Hij heeft ook die bank, die Brady-wet, weet je wel, heeft hij voor een deel teruggetrokken. Dat betekent dus dat er weer zo'n bankencrisis kan ontstaan. Hè?
Ja,
dat weten we ook allemaal.
Trump heeft zichzelf op een bepaalde manier ingezet nu dat met ook die belastingsverlaging voor bedrijven en dat soort dingen, dat je heel weinig middelen nog over hebt als er een recessie is. Ook met de centrale bank. Kijk, wat er ook gebeurt, Trump zal iemand anders de schuld inschuiven. En er zijn ook een paar comments geweest van een paar van zijn kabinet. Wilbert Ross, de Commerce Secretary, zei dat corona nog best wel goed is, want dan moeten de Chinezen hun economie misschien een beetje aanpassen. Nu ze nu ook in Californië corona hebben, is dat een beetje luguber commentaar.
Ja.
Ik zie meer vragen over corona. Iemand die zegt dat het probleem met het coronavirus is dat het expertise, finesse en goed management vraagt, terwijl Trumps kracht meer ligt op het terrein van theatraal en overdadig handen schudden en militaire pressie, wat niet heel goed werkt tegen een virus.
Nee, handen schudden al helemaal niet.
En Arnoud Liebman die speculeert dat corona misschien Joe Biden in de kaart zou kunnen spelen, omdat hij als vicepresident ervaring heeft bij de SARS-epidemie.
Nou, als je Joe Biden vraagt,
punt, trouwens.
Overal ervaring mee. Hij is ook uit genoeg
met de als er één kandidaat het argument kan nemen van, ik heb ervaring, en dan is het Biden wel, de rest heeft gewoon geen ervaring. Dus dat zou hij dus kunnen uitspelen. Inderdaad, als het inderdaad heel erg lastig wordt door het coronavirus, en dat zou maar zo kunnen, dan kan Biden daar goed garen bij spinnen. Omdat hij kan zeggen van, ik ben de leider waar je op zit te wachten, want dit vereist een vaste hand aan het roeren, en die kan ik geven, want ik heb een track record op dat gebied.
Ja, je moet er niet zelf het coronavirus krijgen. Nee. Dat is niet gaan hoesten.
Nee, maar Biden kent ook echt werkelijk iedereen. Ik bedoel, hij kent Xi Jinping, hij kent Erdogan. Ja. Hij kent zelfs Rob de Wijk.
Ja, dat klopt.
Nou, Boekestein naar de Wijk komt gewoon uit bij Joe Biden. Dit was weer Boekestein naar de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Paul Verhagen. En tot volgende week.